Het weekend van Radio 5. RKK Platenparadijs met Tom Dirks.
Now that I passed your test, how can I prove to you, baby, I'll never let you down. If I let you around, I'm sorry, but I never meant to worry, you know. Now that I've kissed your breast, how can I prove to you, baby, I'll never make you sad. If I ever have to believe, your tears won't come back again. I love you, though the stars may fade and mountains turn to sand. I love you, till my body changes into an old man. I love you, and the song that I sing is the only way that I can explain. La 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 la. You know I wish for you, baby, nothing but good times ahead. Anything that heaven can give you, I can give you instead. You, baby, I'll never leave you around. I'll take care of everything you need, darling. Every little need will be found. I love you, though the time may change and snowmen sleep in the sea. And I really only want you to want me. I love you, and the song that I sing is the only way.
Stevens, Two Fine People. Muziek van voor zijn bekering tot de islam. En ik kan me nog herinneren, destijds was er een BBC-discjockey die uit frustratie toen al zijn platen onder de stoomwals heeft gelegd. Nou, ik ben blij dat we hier in Hilversum deze single in ieder geval bewaard hebben. Welkom in het platenparadijs. En vandaag is Rins Ritskus te gast. Hij is een van de pioniers op het gebied van zen in Nederland. En met enige nuchterheid probeert hij de praktische kant van deze Oosterse meditatiestechniek voor het voetlicht te krijgen. En niet zonder succes, want heel wat managers hebben een cursus bij hem gevolgd. Rins Ritskus, van harte welkom in het platenparadijs. U bent zenleraar. Nou, laten we dan maar eens een cliché uit de doos halen. Dat klinkt vrij zweverig. Is dat zo?
Nee, alles behalve, zou ik willen zeggen. In zen gaat het voor mij om te leren denken wat je wil denken. En om je te leren concentreren is zen een adequate methode. En helder denken noem ik alles behalve zweverig.
Oké, dat gaan we dan ontdekken hoe dat dan precies werkt in je leven. Ja. Aan de hand van favoriete muziek die je mee hebt genomen. En aan de hand van twee reportages die collega Edith Boeker heeft gemaakt.
Paradijs van toen.
We zijn op een kerkhof. Daar ben ik nog nooit geweest bij wijze van paradijs.
Nee, en toch is het dat voor mij. En vandaag wel haast in het bijzonder zou ik willen zeggen. Met goed gezelschap. De zon die schijnt. De vogeltjes die fluiten. En voor mij ook de rust die er vanuit gaat. Waar zit je zo rustig als hier?
Maar ja, het hoort toch bij een hele verdrietige herinnering. Hier is je broer begraven. En toen was je zelf nog maar 11, geloof ik.
Zo is het, ja. Ja, dat verdriet, dat... Maar dat, natuurlijk was dat er. Maar dat was vooral wat mij betreft, was er. Ik denk dat ik door vanuit dat verdriet geïnspireerd te zijn om na te denken over de zin van het leven, mijn leven zin heb kunnen geven. En ik denk dat als ik niet zo jong geconfronteerd was met de dood, ik daar misschien nu minder vrede mee zou hebben. En deze plek dus ook niet zou hebben uitgekozen, zoals veel mensen deze plek mijden. En het is wel opvallend voor mezelf als ik naga dat ik 10 jaar heb moeten mediteren, bij wijze van spreken, elke dag. Om erachter te komen, toen in Japan, het begrafenisritueel zich weer helemaal aan mijn geestesoog voltrok.
Dat je die begrafenis van je broer weer voor je voor ogen zag.
Ja. En dus eigenlijk... Ik was toen 26, dus dan zei hij 15 jaar later, heb ik eigenlijk niet meer aan dat tafereel gedacht. En toen ineens tijdens het mediteren zag ik het allemaal weer voor me. En toen realiseerde ik me ineens dat daar heel veel inspiratie voor mij vanuit is gegaan. Van die existentiële crisis die daar ontstaan is.
Maar in je boek zeg je ook wel van dat was een bubbel, als je dat noemt. Dat was voor mij een trauma. Daar zat een hele hoop ellende.
Zo is het. Maar heel onbewust. Mm-hmm. Hè? Maar het zat wel te wroeten. En het gebrek aan concentratie op mijn studieboeken zie ik nu ook in dat perspectief. Hè? Ik was een en al onrust. ADHD zouden we tegenwoordig zeggen. Maar vanwege het feit dat ik aan dat rouwverwerkingsproces nooit was toegekomen. Of daar in die tijd heel weinig aandacht aan werd besteed.
Zo ben je aan het mediteren gekomen en ben je op de weg gekomen van de zen.
Zo is het. Zo is het. En in de zen-traditie, leer je doorzien dat leven en dood eigenlijk één en hetzelfde zijn. Wat we in de gereformeerde kerk natuurlijk ook al zongen. En nu jaagt de dood geen angst meer aan. Hè, tegen het Pasen, zoals we dat...
Halleluja.
Dat is daar wat mij betreft toch wel op een andere manier waar geworden. En dan toen zong je het zo hard mogelijk, bij wijze van spreken, omdat je er bang voor was. En nu durf je de rust van het kerkhof op te zoeken. Om te ervaren dat het zo is.
Was er in de gereformeerde opvoeding die je gekregen hebt thuis... was er geen ruimte voor meditatie, stilte, aandacht?
Nou, in de kerk zei de dominee altijd van... laat ons een moment stil zijn voor de Heer. Mm-hmm. En dat was dan het korte moment van stilgebed. En dat duurde ongeveer 30 seconden. En dat was het. Meer was het niet. Dat was overigens wel een moment wat ik me nog steeds herinner. Zoals ik veel momenten uit mijn opvoeding me herinner.
Ja.
En dat waren wel goede momenten. Maar ze waren mij in die tijd te kort om de rust in mijn ziel te bewerkstelligen. Ja.
We gaan het ook over de muziek hebben. Laten we eens naar muziek gaan luisteren. Een van de... platen op de lijst is van Bach.
Mm-hmm.
Was Gott tut, das ist wohlgetan.
Nou, voor mij is die erop gekomen omdat... het is zoals het bij mij nog steeds voelt. Hè, hoewel we in zen het woord God niet zoveel gebruiken. Is mijn spirituele leven zich gaan ontwikkelen in een andere richting. Maar... heeft zich eerder verdiept dan dat hij, wat mij betreft, is veranderd.
Mm-hmm.
Voor mij is God niet langer de man in de hemel met een lange baard. Maar voor mij is God nu eigenlijk synoniem met energie. Dus de diepste bron. En ik vind het zelf een mooi beeld, God als energie. Omdat daarmee voldaan wordt aan de idee van God van vroeger van mij. Van ja, zonder God kun je geen stap zetten. Nou, zonder energie kun je ook geen stap zetten. Dus dat komt mooi uit.
Muziek van Bach, past dat ook een beetje bij de opvoeding
heel erg
die je gehad hebt?
Ja, heel erg. Niet dat we zo muzikaal waren, maar voor mij is het echt het orgel en Bach, die horen bij elkaar. En daarmee de gereformeerde kerk van vroeger. Ja.
Wanneer kwam bij jou het gevoel dat je zeg maar een beetje weg begon te drijven van de kerk waarin je bent opgegroeid?
Ja, ik denk dat zo rond mijn 17e is geweest. Toen het thema belijdenis in vraag kwam.
Dat is in de protestantse traditie is dat het moment dat je de keuze maakt om bij de kerk te horen.
Ja, belijdend lid te worden van de kerk. En in die tijd worstelde ik denk ik toch met mijn onvermogen om dat te denken wat ik wilde denken. Mm-hmm. Zoals ik dat nu noem, zo noemde ik dat toen niet. Maar ik merkte gewoon dat ik onrustig was. En ik wilde verder studeren. Ik wilde En dus als je wilt studeren, moet je je kunnen concentreren. Dan zit je veel achter de boeken. En als je met je kop er niet bij kunt zijn, dan heb je een probleem. En daar is die interesse in meditatie door ontstaan. Ik herinner me nog goed dat ik naar de bibliotheek ging. En daar in het kaartenbakje, computers had je in die tijd nog niet. In het kaartenbakje keek onder het trefwoord concentratie. En daar stond maar één boek op. Het woord was er, het trefwoord concentratie was er in de bibliotheek. En er stond maar één boek op. En dat boek dat heette Meditatie, Concentratie en Gebed. Mm-hmm. En ik had zoiets van, ja, ik kom niet voor gebed en ik kom niet voor meditatie. Maar ik kom voor het woord concentratie. Het was het enige boek, dus dat nam ik maar mee. En daar in dat boek ontdekte ik wat nu mijn werk is, mensen leren mediteren om je beter te concentreren. Dat die samenhang er is tussen meditatie en concentratie.
Heb je het wel eens met die gedachte ook terzijde geschoven van zweverig gedoe?
Nee, want het geloof wat je in die tijd vanaf de kansel nog kreeg aangeboden was tamelijk, wat mij betreft, naïef, kinderlijk. Je kon in ieder geval als 17-jarige in die tijd kon je nog steeds denken dat de dominee geloofde in die lange in die man met de lange baard. En op catechisatie kwam je er dan wel achter dat zijn godsbeeld toch ook wel degelijk anders was. En het was voor mij meer fascinatie, want ik denk dat het voor mij toch de spiritualiteit toch een roeping is geweest. Ik wilde op mijn derde al dominee worden, op mijn zesde wilde ik zendeling worden. Ja, en ik leer nu mensen zen-meditatie, dus je zou kunnen zeggen dat ik zendeling ben geworden. Alleen, ik zend iets anders dan het idee wat ik op mijn zesde had bij zendeling.
Ja.
Dus het is vooral fascinatie geweest.
Ja.
Dus nee, ik heb er nooit iets. Ik heb het zweverige erin nooit gezien.
Nee, want ik kan me ook voorstellen dat juist omdat je vanuit een gereformeerde traditie komt, dat je dan gaat kijken van, nou, laat ik eens in, wat zou er in een klooster gaan gebeuren bijvoorbeeld? Dat je daar gaat kijken van, hoe gaan de mensen daar ermee om?
Ja, dat had gekund. En als dat op mijn weg was gekomen, dan had ik niet uitgesloten dat ik in de katholieke mystieke traditie gevonden zou hebben wat ik nu in de zen-traditie heb gevonden.
Mm-hmm.
Dat sluit ik helemaal niet uit. Mm-hmm. En na een jaar, denk ik, dus dan hebben we het over op mijn 19e, besloot ik dus eigenlijk voor mezelf, ik wil me hierin verdiepen. En het idee van zen-leraar worden was toen nog niet helemaal ontstaan, maar dat scheelt niet veel meer.
En dus moest er eigenlijk ook, als je toch met de meditatie bezig bent, een cd van Tony Scott. Of een plaat van Tony Scott eigenlijk in de kast staan.
Ja, dat was verplicht. Net als een boek. Dat kwam wel later, maar dat was ook uit die tijd. Zen in de kunst van motoronderhoud. Dat waren van die haast cultproducten van de van
past die ook tijd. Helemaal in die tijd, hè?
Absoluut, ja.
Tony Scott uit 1964. Hoe luister je nou naar deze muziek?
Heel ontspannen, heel relaxed en vol goede herinneringen.
Ja?
Maar tegelijkertijd ook heel actueel voor mij. Kunnen genieten van deze muziek is voor mij kunnen genieten van dit moment. En wat dat betreft is een van de dingen die meditatie mij ook echt heeft gebracht, is niet oordelen.
Want kun je je ook voorstellen dat ik op een gegeven moment dacht van nou heb ik het wel gehad met dit geblaas op de panfluitje.
Het is natuurlijk een shakuhachi, een Japanse bamboefluit. Ja. Maar afgezien daarvan. Ik kan me dat heel goed voorstellen. En dat is natuurlijk het probleem van veel mensen. Dat is de onrust. Hè? Dus mijn uitnodiging staat. Hè? Kom en leer mediteren. En leer de rust ervaren, waardoor je van dit soort rustige muziek rustig kunt genieten.
Ja. En, ik zou het zelf meer in de stilte zoeken. Gewoon heerlijk rustig in bijvoorbeeld in de kerk of in een kloosterruimte of op mijn kamer in alle stilte zitten.
Ja, ook daar denk ik heeft Zen mij veel gebracht om juist ook dat, laat ik zeggen, niet hier of daar te zoeken, maar overal. Ja. Want jij hebt daar misschien op basis van jouw ervaring wat positieve associaties met stilte. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die met de stilte zich geen raad weten. En de mobieltjes rinkelen niet voor niks overal en altijd. Dat is alleen omdat mensen vluchten voor de stilte.
Ja. Heb je je veel moeten verdedigen in de tijd dat er, zeg maar in de grote, nou, eind jaren 80, jaren 90, New Age horse was er op een gegeven moment met allerlei spirituele zaken die aangeboden werden in winkels. Heb je toen veel moeten verdedigen van ja, maar luister?
Nou, op een gegeven ogenblik ben ik er relatief jong achter gekomen dat ik zenleraar wilde worden. Mm-hmm. Eigenlijk vanaf dat moment heb ik me toegelegd op mijn eigen ontwikkeling als zenleraar. En ben ik gestopt met dat enthousiasme waarmee ik begonnen was om iedereen te willen vertellen over hoe geweldig het was om de rust in jezelf te vinden.
Want hoe kijk je daar tegenaan, tegen zo'n hoos aan New Age zaken die destijds allemaal tevoorschijn kwamen?
Ik denk dat Zen wel een van de tradities is die 2500 jaar oud is. Dus niet een hype is zoals veel van de dingen die hier destijds in ieder geval werden aangeboden. Maar afgezien daarvan denk ik dat onze oriëntatie op het oosten alles te maken heeft met een veranderend behoeftepatroon van mensen.
Heeft dat ook met het kleiner worden van de wereld te maken?
Absoluut. En het heeft minstens ook evenveel te maken met het materialisme van vandaag aan de dag. Waarin we, denk ik, tot voor een jaar of 10 geleden met z'n allen nog heel erg geloofden. Ook al zeiden ze dat toen ook niet natuurlijk. Maar vandaag aan de dag begint natuurlijk daar de twijfel toe te slaan van eigenlijk zijn er maar heel weinig mensen meer, relatief gesproken, die denken het geluk te vinden in het materialisme. Ook al is dat nog steeds wel waar we ons heel erg druk over maken, weten we tegelijkertijd steeds meer dat dat niet is wat ons gelukkig maakt. Want ik denk dat wat we in het bedrijfsleven, in ons aanbod van zenmeditatie voor het bedrijfsleven heel duidelijk doen, is mensen erop wijzen dat een goed georganiseerd bedrijf is wat mij betreft een bedrijf wat zich rekenschap geeft van hoe gelukkig de mensen in je organisatie zijn.
Waar zit jij op die schaal van geluk? Of is dat een gevaarlijke vraag?
Nee hoor. Als je me nu vraagt, dan zeg ik, ik zit op een 10. In die zin van, ik vind het gesprek met jou heel erg prettig gaan. We hebben mooie muziek. We zitten droog. We hebben koffie. Iets anders is, en daarom zou ik het misschien toch eerder een 9 geven. Is omdat je natuurlijk ook bewust bent dat in deze wereld niet allemaal zo geweldig is als wij tweeën het hier nu hebben.
Ga je dan niet vanuit de Friese nuchterheid zeggen van nou, 7,5, 8. Dat is ook mooi.
Nee, dat was eigenlijk de mentaliteit waarmee ik misschien ook wel vastliep op een middelbare school. Omdat ik 6 vond ik meer dan goed genoeg.
Ja.
Maar daar werd ik niet gelukkig van. En door eigenlijk te streven naar hogere cijfers op mijn rapport. Niet om die hogere cijfers aan zich, want daar was ik niet zo op gebrand. Maar wel om de concentratie die daarvoor noodzakelijk was te ontwikkelen. Merkte ik dat dat de dingen gewoon leuker worden als je ze met meer aandacht doet. Dus die indirecte relatie tussen prestatie, goede cijfers op school, heeft geleid tot eigenlijk het vermogen om te denken wat je wil denken. Waardoor je eigenlijk alles leuk kunt vinden. Net zoals alle muziek. Als ik met mijn neefjes naar muziek luister, dan is het house-achtige muziek. Het zal tegenwoordig al wat weer anders heten. Maar daar kan ik ook geweldig van genieten. En met hun mee doen alsof we in de disco, in hun disco staan. Ik ga niet echt mee hoor, maar en dat leidt tot hilariteit in de familie, maar ik vind het heerlijk.
Ja. Nou, die housemuziek staat niet op je lijstje.
Nee.
We komen bij Erik Satie uit.
Ja, dat is heel wat anders.
Ja.
Ja.
Compositie van Erik Satie, gespeeld door Hakon Austbo. De Gymnopédie nummer 3. Ja. Wat spreek je daar nou zo in aan?
Voor mij is Satie wel een mooie brug tussen Oost en West. Aan de ene kant is het toch gewone pianomuziek, zou je kunnen zeggen. Ook al is het wel heel bijzondere pianomuziek. Maar Westelingen herkennen het toch als zijnde hun muziek. En tegelijkertijd is het heel erg beïnvloed door de esoterie die binnenkwam uit Azië in die tijd al. Het is echt niet van de laatste 20 jaar dat we informatie hebben uit het oosten. Mm-hmm. Het is echt al een paar 100 jaar. En Satie is er een heel duidelijk product van.
RKK Platenparadijs. I cheat, I mistreat you. Simplify you, classify you. Deny, defy, or mystify you. All I really wanna do is, baby, be friends with you. Baby, be friends with you.
Chase or track or trace you, or disgrace you, or displace you, or define you, or confine you. All I really wanna do, yes, baby, be friends with you. Baby, be friends with you. Make you spin or do you in, or select you, or dissect you, or inspect you, or reject you. All I really wanna do is baby be friends with you.
Muziek van Cher.
Baby, be
all I really want to do. Wat is het genietmoment in deze plaat?
Nu ik er opnieuw naar luisterde, viel hem op. Het is alweer een paar jaar geleden dat ik hem voor het laatst gehoord heb, volgens mij. Is dat hij minder snel was dan ik dacht.
Yeah.
Dus hij was langzamer dan ik dacht. Ik dacht, hé, what is happening? En ik denk dat we met z'n allen zo snel worden en de ritmes van de muziek zo snel is tegenwoordig, dat deze minder snel op mij overkwam dan dat ik hem in mijn herinnering had. Ja, destijds was het genieten van deze plaat, en dat is ook wel waarom ik het leuk vind om hem weer te horen, was van dat de tekst lijkt bedoeld te zijn om van I want to be friends with you. Maar ik vertolkte hem destijds als, en nog steeds wel, en ik denk dat dat ook wel past, dat ik wil vrienden met de andere zijde in mezelf zijn. En ze zingt het heel mooi wat mij betreft met een hoge stem en een lage stem. En voor mij is dat vrienden worden met je schaduwzijde. Dus vrienden worden met je onverwerkte ervaringen, zoals wij dat noemen. Vrienden worden met je bubbels, zoals we dat in Zen noemen. En in plaats van ze wegduwen en proberen onder de druk van de genietingen van het moment of de genietingen van het leven, niet tijd te besteden aan je dingen waarmee je nog niet klaar bent.
Gewoon in de spiegel durven kijken.
In de spiegel durven kijken, ja.
De gast in het platenparadijs is Rien Schritskes. Een van de vooraanstaande zenleraren van ons land. Zo mag ik je denk ik toch wel noemen, hè? Ja, het wordt instemmend geknikt aan de andere kant. Hoe werkt dat nou precies, zenmeditatie?
Bazaal is het een hele eenvoudige techniek. Wat wij mensen leren is eigenlijk tijdens het mediteren te letten op het proces van ademhalen. En we leggen daarbij het accent op de concentratie op de uitademing. Mm-hmm. Dat accent leggen we al eeuwen, maar ook vandaag de dag nog. En dat is ook de oefening zoals ik hem nog steeds beoefen. En dat is het tellen van de uitademing. Dus mensen gaan zitten, klinkt een belletje en op dat moment begint de meditatie. En dan proberen mensen met hun aandacht bij het tellen van de uitademing te blijven. We tellen de uitademing van 1 tot 10 en beginnen dan weer van voren af aan. De ervaring leert dat het heel moeilijk is om met je aandacht gemiddeld genomen bij dat tellen te blijven. En dat is prima. En ik heb wel eens gevraagd, en sommige mensen hebben het gevoel dat ze maar 2% van de tijd met hun aandacht bij het tellen zijn. Anderen zijn wat optimistischer. Die hebben het gevoel dat het 20 minuten is. En een enkele optimist die heeft het gevoel dat hij 80% van de tijd bij het tellen kan blijven. Maar ook die laatste is zich er over het algemeen bewust van dat naast het tellen er allerlei gedachten passeren. Mm-hmm. En dat is prima. Want eigenlijk in dat proces van het laten passeren van die gedachten, daarin is dus die ontmoeting met onze diepe zielenroerselen, die ons zo onrustig maken. En door ze tijdens mediteren nog eens onder ogen te zien, verwerk je ze en slaap je beter.
Hoe komen managers bij jou binnen? Komen ze zo aan van, nou, kom maar op, Riens, vertel het maar hoe wij dit kunnen verbeteren?
Nee, ik denk dat 9 van de 10 managers die bij ons binnenkomen, en dat geldt ook voor de bedrijven, maar dat geldt eigenlijk ook voor de particulieren, is toch dat mensen merken dat ze lichte stressklachten hebben. He, dus niet goed kunnen slapen, hoofdpijn, vaker hoofdpijn, soms nekpijn. En dan zegt de dokter, nou, het bekeert niks aan je nek, het is stress. En dan gaan mensen op zoek van wat kan ik daaraan doen? Mm-hmm. En dan kom je bij dingen als, denk ik, als je al beweegt, hè, want veel mensen doen gelukkig al aan sport, wat natuurlijk minstens even goed is. Want ik denk dat het lijf net zoveel aandacht behoeft als de geest. Dan kom je toe aan zoiets als yoga of meditatie.
Wat schiet Nederland ermee op?
Ik denk dat het voordeel begint wel bij het individu. Het voordeel begint bij het individu in de zin van meer rust, meer aandacht, meer concentratie, gelukkiger zijn. Nederland schiet ermee op dat mensen, ook gelukkiger zijn. Hè? Dus het bruto nationaal geluk, waarvan ik zou willen spreken in plaats van alleen maar over het bruto nationaal product, wordt er gewoon groter van. En uiteindelijk denk ik dat als mensen mediteren, criminaliteit naar beneden gaat. Onze vrienden van transcendente meditatie beweerden vroeger als 1% maar ging mediteren, dan zou de criminaliteit dramatisch dalen. Of dat werkelijk zo is, dat moet ik nog zien. Maar het is natuurlijk zo dat als je zelf gelukkig bent en je straalt het uit, dan heb je ook een positieve invloed op je omgeving. En het verandert dus de omgeving.
Ja, want daar sluit ook de volgende plaat in wezen bij aan. Hè?
Ja, dat World Peace is Possible is erg groots gedacht. Hè? Maar ik denk inderdaad dat positief denken helpt om positieve idealen te realiseren.
Verbeter de wereld, begin bij jezelf.
Zo is het.
Dat een beetje.
Zo is het, ja.
When snowflakes are falling in cold winter days, sweet crystals are touching the waters. They cover the lands in white satin and lace, like mirrors reflecting the sun. Peace is a river that will always flow, a flower of passion that's destined to grow and go on.
We are one.
World peace is possible.
We are one.
And world peace is possible.
We are one.
Yes, world peace is possible.
Whatever.
plaat van nog niet zo lang geleden.
Nee, dit is tamelijk recent.
Ja.
Ja, heel recent zelfs. Ja.
Allerlei artiesten hebben daaraan meegeholpen, meegewerkt.
Ja, geweldig.
Waarom is het gemaakt?
Ja, ik denk dat het de moeite waard... Nee, ik denk dat het leven alleen de moeite waard is als je iets hebt om na te streven. Wij zijn mensen en een mens zonder streven is geen mens eigenlijk. Ik bedoel, een beetje Sartre, maar ik geloof daar ook wel in. Je moet dat streven ook los kunnen laten. Hè, want sommige mensen zeggen, hoe verhoudt zich dat met zen? Wat is toch hier en nu? Ja, dat moet je ook kunnen. Hè. Maar je moet beide kunnen. En ik denk eigenlijk dat het zo is dat als je beter in staat bent om in het hier en nu te zijn, ben je beter in staat om je doelen te realiseren. Maar als je geen concrete bewuste doelen hebt, dan word je vaak geleid door allerlei onbewuste doelen. En daarom is het beter om te weten wat je wilt, in plaats van niet na te denken over wat je wilt. Nou, en het is ook goed om je ambities hoog te stellen. Niet te hoog, maar wel hoog. En natuurlijk moet je ook een stappenplan hebben, zodat het reëel is voor morgen en overmorgen. Maar ja, het hoogste doel is natuurlijk wel zo ongeveer wat je na kunt streven, is wereldvrede. Dus met dit doel en me hiermee bezig te houden met World Peace is Possible. Daardoor voorkom ik dat ik morgen of overmorgen klaar ben met mijn werk.
Ja.
ik denk dat ik hier nog wel 20 jaar mee vooruit kan.
Ja, want het christendom zegt niet voor niets al 2000 jaar van het Rijk Gods moet nog komen.
Ja, daarom. En ik denk dat in 2020 we een grote kans maken.
En dan zien we wel weer verder.
En dan zien we wel weer verder. En als het nog niet gelukt is, dan plakken we er nog 10 jaar aan vast.
Ja, even weer naar het hier en nu.
Ja.
Samen met verslaggever Edith Boeker ben je naar je paradijs van nu gegaan.
Ja.
Paradijs van nu.
Een vijver en stromend water in je achtertuin. Wat een wilde.
Ja, paradijselijk, vind je niet?
Ja.
Ja. En daar geniet ik ook echt elke dag met volle teugen van. Ja. En het idee dat je het zelf kunt scheppen. Of dat ik in de gelukkige omstandigheden ben om het zelf vorm te hebben kunnen geven. Dus dat je eigen paradijs kunt scheppen. Dat hoop ik dat het voor veel mensen een inspiratie is.
Ja. Er komt nou een merel voorbij en die komt opvallend dichtbij. Dit is inderdaad een beetje het paradijs. Krijgen ze er nog een leeuw en een lam?
Ja, die komen ook regelmatig langs. Ja, wilde zwijnen.
Echt?
Ja, we zitten hier vlak bij het bos, hè? Nee, maar over het algemeen, als je rustig bent en jezelf bent en in staat bent om te verstillen, dan komen dieren opvallend dichtbij je. Die ervaring heb ik in Japan in het Zen-klooster een keer gehad. Dat we zaten te mediteren. En dat er een vos de meditatieruimte binnenkwam wandelen. En om zich heen keek en rustig weer wegliep. En veel mensen ervaren dat als je zelf stil wordt, dat de natuur letterlijk en figuurlijk dichter bij je komt. Ja. Dus wat dat betreft zijn die Bijbelse verhalen op een bepaalde manier toch ook wel logisch. Ja.
Ik zie hier ook, het is een vrij grote tuin. Ik zie een grote klok met Japanse tekens erop, denk ik.
Ja, het zijn Chinese tekens, maar die hebben ze in Japan ook. Dus, en het is een Chinese klok uit 1868. Uit een zen-tempel.
Hij hangt ook, het lijkt een beetje op zo'n losstaande klokkenstoel. Zoals je die hebt in Friesland bij de kerkhoven.
Ja, en zo heb je ze dus in Japan ook. Ja. En in China. Zal ik hem laten horen? Ja.
Wat trilt dat lang na?
Ja, dat is mooi aan zo'n grote klok. Hè?
Je doet wel Japans aan. Hè? Ik zie bloesems. Ja. Ik zie zo'n rode esdoorn.
Ja, je komt ook wel op een paradijselijk moment. Hè? Ja. Ja, heb je goed uitgezocht. Met de zon erbij.
Dat is geweldig.
Ja. En ik zei net zelf gecreëerd. En dat is natuurlijk maar heel beperkt waar. Hè? De tuin maakt gebruik van het bos wat hierachter ligt. En dat bos was er natuurlijk al lang. En is wel een heel belangrijk onderdeel van de tuin. Maar tegelijkertijd het gevoel doordat je er zelf in werkt. En dat je het zelf gedaan hebt. Dat. En dus na een dag onkruid wieden is dat gevoel nog sterker als wanneer je het laat doen, hè, bij wijze van spreken. Dus,
en wat is dat dan precies, dat gevoel?
Ja, ik denk dat gevoel is een gevoel van van voldaanheid. Bid en werk, zeggen we. En dat werken geeft het bidden een andere dimensie. Rust en inspanning op een goede manier afwisselen... geeft een gevoel van een goed gevoel.
Een goed gevoel, een gevoel van voldaanheid, een gevoel van dankbaarheid.
Ja hoor, absoluut. Dus daarom ook dat bos bij wijze van spreken. Daarmee relativeer ik dat zelf gecreëerde. Wat creëer je nou zelf? Ik bedoel, je haalt inderdaad alleen maar wat onkruid weg... waardoor de rhododendron beter kan bloeien. Maar de rhododendron creëer je niet. Maar natuurlijk, door het gevoel van het scheppen van orde in de chaos... krijg je het gevoel van iets en iemand te zijn.
Ja.
Door iets te scheppen. En of dat nou zo'n lied is, World Peace is Possible... of bezig zijn met dat werk. Of werken voor Amnesty International. Je hebt het gevoel dat je iets doet. En je hoopt dat het iets bijdraagt aan het welzijn van mensen.
Is toch ook nog iets van die gereformeerde opvoeding blijven hangen?
Oh, absoluut. Absoluut. Nee, dat heb ik ook in het begin van het programma gezegd. Ik bewaar er heel veel goede herinneringen aan. En ik denk dat... dat de moraal van het christendom natuurlijk een hele goede is.
Ja.
Ja, en die inspireert me nog dagelijks.
Laten we gaan afsluiten met muziek. De slotkoris, Alle Menschen Werden Brüder, heb je gekozen van Beethoven.
Ja, dat is past goed bij idealen niet.
Mooi moment om hem hier te pakken, ook al gaat hij dan nog 14 minuten door.
Ja, ja hij blijft mooi om naar te luisteren.
Zet je hem ook wel eens heel hard aan?
Ja, ja, ik heb hem net ook al even hard hier aangezet. En dan komt hij het makkelijkste binnen.
Rien Schritskes, dank je wel voor je bezoek aan het Platenparadijs op deze zondag.
Dank je wel.
Alle informatie over de gedraaide muziek en de onderwerpen die we besproken hebben, die is te vinden op onze internetsite. En die is bereikbaar via platenparadijs.rkk.nl. En na 1 uur Katholiek Nederland Radio, met daarin onder andere de gildetraditie in Ter Heide en een portret van Marga Meijer, die haar katholieke wortels opnieuw ontdekte via het boeddhisme. Tot het nieuws nog, muziek van Otis Redding uit 1968.
I've got dreams, dreams to remember. I've got dreams, dreams to remember. Honey, I saw you there last night. Another man's arms holding you tight. Nobody knows what I feel inside. All I know, I walked away and cried. I've got dreams to remember. Listen to me.
I've got dreams.
Rough dreams. Just a friend, but I saw him kiss you again and again. These eyes of mine, they don't fool me. Why did he hold you so tenderly? I've got dreams to remember. Listen, honey.
I've got dreams.
Rough dreams. Said he was just a friend.